Goedemiddag gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dokter Eftegraaf uit Hattem. Er zijn 3 collecten. Tijdens de dienst, de eerste rondgang bestemd voor de kerkvoogdij, een extra collecte bestemd voor godsdienstonderwijs op lagere scholen en bij de uitgang is de collecte bestemd voor de kerkvoogdij. Aanstaande dinsdag 8 december komen de bijbelkringen weer bij elkaar. 'S Middags om 2 uur in de consistoriekamer van de Alexanderkerk, 's avonds om 8 uur in de Bergkapel. De koffiebar Perspectief is aanstaande zaterdagavond weer open. Jongeren vanaf 15 jaar zijn op deze avond vanaf 7 uur welkom in het benedenzaaltje van de Alexanderkerk. Het introituslied voor vanmiddag is Psalm 99, vers 1. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heer, door den Heiligen Geest. Amen. En zingen wij nu van Psalm 72, vers 1 en 2, Psalm 72, vers 1 en 2. zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 99, het achtste vers. Psalm 99, vers 8. We leiden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En iegelijk spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor hele avond is uit het boek Richteren, daarvan het 16e hoofdstuk, de verzen 15 tot 31. Richteren 16, vers 15 tot 31. Wij lezen daar een gedeelte uit de geschiedenissen van Simson. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Toen zeide Delila tot Simson: Hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Gij hebt nu driemaal met mij gespot en mij niet verklaart waarin uw grote kracht is. En het geschiedde, als ze hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een gewijde God, een Nazireer, van mijn moeder schoot af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou dus zwak worden en wezen als alle de mensen. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond ze heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: kom dit maar op, Want hij heeft mij zijn ganse hart verkleind. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot hij op en brachten het geld in hun hand. Toen deed ze hem slapen op haar schoot. En riep een man en liet hem de 7 haarlokken zijns hoofds afscheren. En ze begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En ze zeiden: de Filistijnen over u, Samson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide: ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij afschudden. Want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. En, maar, het haar zijns hoofds begon weder te wassen. Gelijk voor hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren. En tot vrolijkheid, en ze zeiden: onze God heeft onze vijand Samson in onze hand gegeven. Desgelijks, als hem het volk zag, loofde zij hun God. Want zij zeiden: onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand, die ons land verwoestte en die onze verslagene velen maakte. En het geschiedde als hun hart vrolijk was, dat zij zeiden: roept Samson dat hij voor ons dansen. En ze riepen Samson uit het gevangenhuis en hij danste voor hun aangezichten. En ze deden hem staan tussen de pilaren. Toen zeide Samson tot de jongen die hem bij de hand hield: laat mij gaan dat ik de pilaren betaste op welk het huis gevestigd is, dat ik daaraan leun. Het huis nu was vol mannen en vrouwen. Ook waren daar alle vorsten der Filistijnen. En op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Samson danste. Toen riep Samson tot een Heere en zeide: Heere, Heere, gedenk toch mijner. En sterk mij nog alleenlijk ditmaal, o God, dat ik met een ene wraak voor mijn 2 ogen aan de Filistijnen reken. En Samson vatte de 2 middelste pilaar, op welk het huis was gevestigd, waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En Samson zeide: mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht. En het huis viel op de vorsten en op al het volk dat erin was. En de doden die het in sterven gedood heeft, maar meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af. En zijn vaders ganse huis. En namen hem op. En brachten hem opwaarts. En begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol. In het graf zijn vaders Noah. Hij nu had Israël gericht 20 jaar. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosianna. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, we danken u dat wij op deze Adventszondag samen mogen komen in uw bedehuis dat u ons geroepen hebt. Dat wij verzameld zijn, niet uitgaande van een motief van onszelf, maar dat we hier verzameld zijn rondom uw woord, dus in uw naam vergaderd zijn. En gij hebt ons beloofd dat gij in ons midden zult zijn, in de Zoon uw liefde. Uw Heere, geeft dat dit een ware eredienst mogen zijn, waarin we dichter gebracht worden bij u, waarin we de grote geheimenissen verstaan van de vergeving van onze zonden, van de doorbreking van de nevelen, van de omvloersing waarin wij zijn, dat we u mogen ontmoeten door die wondere genade die gij in ons Heer Jezus hebt gegeven. Heere, wil geven dat het woord dat gesproken wordt genade mogen ontvangen, dat het klank krijgt door de adem van uw Heilige Geest. O Heere, geef dat we boven onszelf uitgeven worden, boven al onze verwachtingen, boven wat we overdacht hebben. O Heere, laat ons toch niet onder elkaar, dat wij moeizaam en treurig elkander troosten, maar geef dat we uit de volheid mogen spreken. Dat gij hier zijt, Heere, wij dragen nu op al onze noden en zorgen. In de eerste plaats voor onze naasten. Dat we bijzonder zijn met de zieken. Dat we die genezen. Dat we genezing schenken, Heer. Gij kunt toch alle dingen aan. Wij menen dat we zo omvloerst zijn. Dat het geen uitwerking meer zou hebben, Heere, wij vragen u in de naam van onze Heer Jezus. En dan bidden wij over u ook, wil ons een gezegend kerstfeest geven. Een feest waarin wij waarachtig iets mogen beseffen en vieren. Dat het licht in de wereld is gekomen. En dat de duisternis het niet verzwolgen heeft. Geef dat we door dat licht mogen leven. En wil ook zijn met ons bij die jaarwisseling. Wilt u ons daar ook nabij zijn. En ons omgeven met uw genade en met uw trouwen, met uw vergeving. O Heer, dan willen wij u ook in ons in het nieuwe jaar sparen en bewaren. En kracht geven, niet alleen voor onszelf, maar ons zo zegenen, dat we mogen zegenen, dat we dat in lengte van tijd en jaren mogen ervaren. Dat gij met ons zijt. Heere, wil zo het goed met ons maken. En wil de glans van uw heerlijkheid te doen verlichten. Heere, wij willen uw naam groot maken. Maar we kunnen alleen maar stamelen. Maar Heere, wilt gij het doen. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Moet u de volgende afkondigingen doen. De collecten zijn bestemd. Nu tijdens de kerkdienst zijn er 2 collecten. Eerste collecte voor de kerkvoogdij en de tweede voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen. Bij de uitgang een collecte voor de kerkgoedij. Ik mag die collecte wel bij u aanbevelen. Wij zingen nu gezang 2 in zijn geheel. Gezang 2 in zijn geheel. Nu is er gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. tekst voor hedenavond is het 22e vers van Richteren 16. Richteren 16, vers 22. En wij lezen het woord Gods nu al dus. En het haar zijns hoofds begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Tot zover. Gemeente, dames en heren, wij zijn hier samengekomen op deze Adventszondag en wij hebben juist uit de Heilige Schrift, uit het Oude Testament, een heel belangrijk Adventshoofdstuk, Adventsgeschiedenis, gevonden. Namelijk in de geschiedenis van de Richter Simson. In de Hebreeënbrief staat dat deze Simson hoort tot de geloofshelden. En eeuwenlang is het ook zo gezien, en het blijkt ook onmiddellijk uit de tekst zelf, dat Simson, waarvan de mensen soms zo'n wonderlijke overlevering hebben en verhalen over vertellen, alsof het alleen maar een of andere krachtmens was geweest. Simson blijkt, en dat blijkt uit de geschiedenis, onmiddellijk een voorloper te zijn geweest van de Messias. Blijkt een messiaanse figuur te zijn, een figuur waarin al van tevoren, niet alleen in woorden, maar ook in daden wordt uitgesproken, wat de verlosser der wereld zal brengen, de Messias van Israël, de koning van Israël, de verlosser der wereld. Dit is niet op eigen gezag dat ik dit zeg, maar dit is iets wat de Heilige Schrift aangeeft. En zeker voor degenen die niet zo subtiel de tekst kunnen verstaan, is het dan duidelijk gezegd in de Hebreeënbrief. Dus al die verhalen die daarover zijn, over die ruwe Simson en die sterke Simson en die wellustige Simson, dat zijn allemaal verhalen die men later heeft ingevoegd en die blijken van weinig besef en geestelijk doorzicht van de geschiedenis van Simson. Als wij die geschiedenis gaan begrijpen, zijn wij bezig met adventsgedachten, met verwachting van de komst van de Heer Jezus. In de eerste plaats over de namen. De twee belangrijke namen die in dit verhaal voorkomen, zijn in de eerste plaats Simson en in de tweede plaats de vrouw die de grootste betekenis erin gespeeld heeft. Dat is Delila. Dat zijn niet toevallige namen. Die hebben een diepe betekenis en je kunt taalkundig, etymologisch, onmiddellijk afleiden wat ze betekenen. Simson is onmiddellijk verwant aan het Hebreeuwse woord voor zon. Zijn naam er is uit, dat die is de zon, en de zon, daarvan spreekt de Heilige Schrift, is de Messias, de zon der gerechtigheid. De zon die straalt in haar kracht, en de zon is een openbaring van de zon die de Torah, die het woord Gods, die de zoon God zelf is. Simson betekent dus eigenlijk zon. En Delila is afgeleid van het Hebreeuwse woord nacht, duisternis. Laila is nacht, Lila is de nachtelijke. Het gaat dus om het licht van de zon, het licht van de gerechtigheid. En de duisternis die verlicht wil worden. Het grote punt is waar het Johannes Evangelie onmiddellijk over spreekt. En daar zit eigenlijk de hele problematiek in die wij hier vinden in dit verhaal. Er staat in het Johannes Evangelie: het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmocht. Eigenlijk staat er: en de duisternis heeft het niet verzwolgen. Met andere woorden, het licht schijnt in de duisternis, maar het is niet door die duisternis uitgedoofd of verzwolgen. Dat heeft de duisternis niet gekund. En toch is er een opdracht. Is de duisternis op zichzelf vijandig? De duisternis niet alleen vijandig. De duisternis is behoeftig aan licht. De duisternis heeft een hunkerend verlangen, een bijna niet te stille verlangen naar het licht. Maar het licht dat in de duisternis schijnt, wat meestal in de duisternis schijnt, is te gering, is te klein, schijnt altijd weer verzwolgen te worden. Maar hier in het evangelie van Johannes is gesproken van het licht dat niet verzwolgen wordt. Nu precies, ik zei het al, vindt u dit in deze geschiedenis. Dan moet u goed begrijpen dat zo'n geschiedenis, die heeft verschillende lagen. Je kunt bij de uiterlijke laag blijven. En die heeft ook een grote betekenis. Zo zeggen we bijna de stoffelijke laag. Die kunnen we met onze gewone psyche wel vatten. Er is een diepere laag en die spreekt over recht en gerechtigheid. En die raakt de reden en die raakt het geweten. En de derde laag, dat is die van de goddelijke vonk waar we vorige keer over gesproken hebben, van de goddelijke adem. En al die uitleggingen horen bij elkaar, maar we kunnen ze niet missen. En je moet er oog voor krijgen, je moet het zien. We gaan die geschiedenis nu volgen. Ik kan natuurlijk niet het hele verhaal uitgebreid vertellen. Enkele dingen die dichter bij ons brengen. In de eerste plaats is al een grote parallel met de geboorte van de Heer Jezus. Simson is op wonderbare wijze geboren. De ouders waren kinderloos. Dan verschijnt die engel. En dat wonder wordt verkondigd, wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. En dan wordt dat kind geboren. En er wordt gezegd hoe dat kind opgevoed moet worden. Het moet een Nazireer worden, dat wil zeggen, een aan God gewijde. Hij moet vanaf zijn vroegste jeugd, moet hij een gewijde zijn. En er zijn dan allerlei dingen die van een gewijde gevraagd worden. Er wordt hier gesproken in de eerste plaats: er mag geen scheermes op hem zijn. En verder, hij mag geen sterke drank drinken. En hij moet zich helemaal houden verder aan de wet. Nu hebben we al grote moeite met te beseffen wat die dingen betekenen. Wij laatgeborenen beseffen die dingen eigenlijk niet. Als wij gaan vragen, wat heeft het te betekenen dat zijn haar niet geschoren mag worden? Is dat, sommige mensen hebben daarin gezocht, via de godsdienst, een soort van dynamisme, of in het haar een soort kracht zou zitten, en dat het eigenlijk tot een heidens bijgeloof herleid zou kunnen worden. Maar is het niet, broeders en zusters? Als u uitgaat van dat Simson is de zon, dan is het haar, zijn de stralen die uitgaan van de zon. En het haar afknippen, dat is de uitstraling, de genadestraling, is die wegnemen. Dat is één aanwijzing die ik kan geven. Simson heeft zo geleefd en dan wordt hij volwassen. En dan kunnen wij westerse mensen de geschiedenis heel moeilijk volgen. Het is ook wel moeilijk, want zijn ouders begrijpen het ook niet. Als Simson groot geworden is, dan wil hij een vrouw gaan zoeken. En waarom zoekt hij dan niet een vrouw onder zijn eigen volk? In die dagen is Israël bezet door de Filistijnen. Filistijnen zijn een volk verwant aan het onze. We zouden kunnen zeggen, het heeft te maken met Europese volkeren. Het is eigenlijk verwant met dat Indo-Europese volk waar wij allemaal toe behoren. Daar horen de Filistijnen ook toe, terwijl de Joden, die worden ingedeeld, die horen bij de Semieten. Deze Filistijnen hebben het land bezet en de Israëlieten hebben het heel moeilijk, maar ze hebben toch hun richteren, hun leidslieden. En Simson wordt hun leidsman. Maar dan gaat er iets vreemds gebeuren. Dan staat er dat Simson een vrouw lief krijgt uit de Filistijnen. En hij zegt tot zijn ouders, naar de gewoonte van die tijd, dat die ouders die vrouw voor hem moeten vragen. Naar de gewoonte van die tijd, dat gaat allemaal volgens huwelijkscontracten. En dan zijn ze daar tegen. Ze zeggen dat ook. Waarom zoek je niet iemand onder de dochteren van uw volk? Waarom zo'n heidin? Waarom zo ver weg? En dan zijn de mensen, lezen de Bijbel meestal slecht. Dan denken ze dat die man in een of andere dwaze zinnelijkheid ontvlamd was. En dat hij maar dood gewoon zich liet gaan. En die Filistijnse bekoorlijk voor hem was. Dat kunnen onderdelen zijn geweest. Maar dat is niet de hoofdzaak geweest. Dat zijn hoogstens dingen die mede hebben gewerkt. Maar het staat er vol aan, waar wij zo dikwijls overheen lezen. Het was, ze wisten niet, die ouders, die dus protesteren hier tegen, ze wisten niet dat het van de Heere was. Hij moest een aanleiding zoeken om de Filistijnen te overwinnen. Dus er is een aanleiding, de Heere zelf is de kracht die hem drijft naar de Filistijnen en die de liefde opwekt voor de Filistijnse. En wat heeft dat te betekenen? Broeders en zusters, het gaat hier om de diepste dingen van de Bijbel. Aan Israël is het heil toevertrouwd. En dat heil dat is samengekomen in Simson, de zon, de vertegenwoordiger van de zon der gerechtigheid. Ze stralen slang uit. En daaromheen, ach, dat zijn wel hoge culturen, lijken dat. Maar het is allemaal duisternis. Duisternis bij het licht van de God van Israël. Er zijn ook wel machten en goden die daar vereerd worden. Maar het gaat erom, waarom heeft God Israël in de wereld gesteld? Om de duisternis van de volkeren, om die duisternis te verlichten. Om die duisternis, om daar het licht in te doen stralen. Zodat het licht niet ondergaat. En er is één deels, er is iets ambivalents in de volkeren. Er is één deels een afkeer. Maar er is tegelijk een hunkering naar dat licht. En er is ook een wanhoop, en er is ook een beproeving. Wordt dit licht niet uitgedoofd. De volkeren wachten op het licht. Maar ze wanhopen en kunnen het licht bespotten. En er is toch een hunkering. En Simson waagt het, gaat daar naartoe en sluit dat huwelijk met de Filistijnse. En u ziet wat hierachter ligt. Het gaat om de heidenen het licht te brengen. En als hij dan die tocht met zijn ouders maakt, dan wijkt hij een ogenblik af van de weg. En dan komt een leeuw om tegemoet. Ontzaglijk gevaar. De leeuw is het teken van alle wildheid, van alle barbarie, van alle vernietiging. Maar Simson, de vertegenwoordiger van de zon der gerechtigheid, grijpt die leeuw vast. Er staat bij, en het is heel kenmerkend, het is niet de kracht die in de man zelf is, zoals dat bij vele heidense mythen wordt uitgedrukt. Nee, er staat steeds bij, de geest des Heren werd vaardig over hem. Het is niet zomaar iemand die een sterke man, maar het is de geest des Heren en hij scheurt die leeuw uit elkaar en overwint het kwaad en de barbarie en de woestheid en de vernietigingsdrang. Dus de leeuw is overwonnen. Simson gaat verder, schenkt er geen aandacht meer aan en wordt de bruid geworven. Langs een andere weg ziet hij, daar wordt ons verteld dat hij het lichaam van de leeuw terugvindt en heeft zich bijen hebben zich erin genesteld. En er is honing ingebracht in die woestenij. Een zoetheid en hij eet ervan en hij geeft er ook zijn ouders van. Een wonderlijk teken wat we straks proberen te duiden. Ik kan het niet uitvoerig zijn. Je kunt die geschiedenis natuurlijk zo ontzaglijk uitgebreid behandelen. Maar ik moet hier in de hoofdzaak noemen. Ik ga dan terug. En dan komt daar die bruiloft. En dan was het de gewoonte in die tijd dat men elkaar de raadsels opgaf. Maar raadsels, die hadden een zin in die tijd. En ook een diepe zin. En het ging er niet alleen om uiterlijk het raadsel te raden, maar om de diepste zin te verstaan dat men, en dat is het diepste als men gaat zien, dat een raadsel eigenlijk een mysterie werd. Het is voor buitenstaanders raadsel, zegt de Heer Jezus. Wat hij zegt, zijn het raadselspreuken. Maar voor die geloven, voor zijn leerlingen, zijn het de geheimenissen van het koninkrijk. En dat is ook hier wat het raadsel betreft. Simson geeft aan die Filistijnen raadsel op. Moet u denken hoe hij daar aan die tafel zit, aanlicht. En de bruid, schone Filistijnse. Al die Filistijnse gasten daaromheen. En ze niet zomaar een flauwiteit. Maar Simson schouwt wat hier gaat gebeuren. Die woestheid. Dat geweld van die Filistijnen. Het is te vergelijken met die leeuw. En de bedoeling is dat ze overwonnen worden. Dat ze veranderd zullen worden. Ja, dat ze door de dood heen zullen gaan om tot het nieuwe eeuwigheidsleven te komen. En dan, als dat is gebeurd, dan zal er in plaats van die woestheid en van die zonde en van die overtredingen en van die vernietiging, zal daar zoetheid zijn. Zoetheid is het teken land, overvloeiende van melk en honing. Dat is het teken ook van het Messiaanse Rijk. Dat is de zoetheid. En geeft hij het raadsel op. En u weet het, wat het is. De spijze ging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. Filistijnen kunnen niet raden. Ze zijn er zo ver van af. Niet omdat ze niet intelligent zijn, maar omdat Simson hier het allerdiepste van de Bijbel in dit raadsel uitgedrukt heeft. En dan, ze raden het niet. En hij heeft daar een grote weddenschap met ze gedaan. En dan, ja, dan die vrouw. Ze is niet los van die, van de volk. Ze is dichter bij Simson gekomen. Ze heeft iets gezien van dat heel andere, wat ze onder de mannen van haar eigen volk niet heeft kunnen zien. Zoiets anders trekt er aan, het vervult er. En ze verlangen om vervuld te worden, maar het is ook zo raadselachtig. Het is ondoorgrondelijk. Het is vreemd. Het is intussen een groot verlangen en een haat, een verachting. Het is precies altijd wat het Jodendom opwekt. Gefascineerd kan een mens ervan zijn. En het heeft ook zoveel afkeer gewekt, omdat het ondoorgrondelijk is, wanneer men het niet gaat zien vanuit het heil van de enige onvergelijkelijke God en zijn Messias. En ze probeert het geheim te kennen. Aan de ene kant, ze wil het geheim kennen. Ze wil toch zijn vrouw zijn en ze wil niet alleen maar op een afstand van hem blijven in de geest. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant is haar volk, wat min of meer toch hierdoor gekleineerd wordt. Want ze voelen wel dat ze daar helemaal niet aan toe zijn. En dan blijft ze maar iedere dag, zo'n bruiloft duurt 7 dagen, blijft ze Simson vragen. Wat is het nu toch? En dan, ja, dan zegt Simson, die zegt het. Wat is sterker en zo dan een leeuw? U kent de oplossing, de leeuw en de honingraad. Komt eruit. En wat is sterker dan een leeuw? Wat is zoeter dan honing? Het is alles dus het volk, de kracht van de Filistijnen, die tot honing zal worden. En dan hebben ze het geraden. Ze denken dat ze het geraden hebben. Maar ze hebben het uiterlijk geraden. En dus zegt Simson, die heeft het onmiddellijk begrepen, hebben mijn kalf geploegd, zegt hij dan. Het is op zichzelf een wonder, een ironische uitdrukking daarvoor. Maar hij moet dus, hij heeft de weddenschap dus toch verloren en hij treedt dan op om daar nou om, dan rooft hij dat ook en voert een strijd als het nu zo willen met geweld, dan gebeurt het wel. En de geschiedenis gaat verder. Simson is vertoornd, gaat heen. En dan denkt de schoonvader dat hij die vrouw veracht heeft. Hij komt terug om die vrouw op te zoeken. Maar zij is aan een ander gegeven. En dan is daar Simson vertoornd en er komt een strafgericht over die Filistijnen. Ik beschrijf het allemaal niet precies. U kunt het allemaal nalezen. Anders zou het veel te ver worden, want het is zo diepzinnig allemaal, die geschiedenissen. Ik moet op een doel af, en dat is naar de tekst. En de Filistijnen die gaan dan wraak nemen, die gaan de vader en die gaan de vrouw verbranden. En dan treedt Simson weer op om daarover gerechtigheid, want wraak, dat woord wraak, dat vertalen we zo maar. Je kunt het ook vertalen met gerechtigheid. Maar de opgave van Simson is daar nog niet voorbij. En dan gaat hij weer terug. En het gaat allemaal via die vrouw. De vrouw speelt in de geschiedenis een grote rol. De vrouw kan in duisternis het licht proberen te overwinnen. Ze kan ook het licht, kan ze oproepen. Simson laat de Filistijnen niet in de steek. Hij gaat verder. En dan komt er dat hele verhaal, dat hij terechtkomt bij die overspelige vrouw, daar in Gaza. En dan denken ze hem weer te kunnen gevangen nemen. Maar ze kennen Simson niet. Ze weten niet dat hij zich niet laat afvoeren. En ze proberen dan hem in te sluiten in die stad. En dan is die prachtige geschiedenis, dat Simson te middernacht opstaat en die poorten uitbreekt als op een berg brengt. Wie kan een kind Gods, een messiaans figuur, binden? En dan komt hij tot het laatste. En dat is tot ontmoeting met Delila na dit alles. En dan wordt het veel ernstiger. Want Delila, die wordt wel gedrongen door de vorsten van de Filistijnen. Maar haar hart voelt iets anders. Ze voelt alle bewondering. En de, als u wilt, alle liefde van het Simson. Maar ze kent hem niet. Ze vraagt steeds dit ene woord. Wat, waarin is toch uw grote kracht? Dat met andere woorden, zij vraagt het Filistijnse, wat is nu het geheim van Israël? Wat drijft je nu? Wat is die grote kracht? Met andere woorden, ze vraagt, wat is nu echt die Heilige Geest die over je komt? Wat is dat nu? En dan wil hij niet zeggen, ze is er niet aan toe, ze is er helemaal niet door ingewijd. Ze weet ook, hij weet ook wel dat er andere krachten in meewerken. En die Lila werkt wel mee. Maar ze is de nacht die hunkering heeft naar het licht. En ze biedt haar geld aan, maar dat komt er maar allemaal bij. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Het is alleen maar, ze wil het weten, wat het is. En dan geeft hij die drogreden op en hij vertelt van die nieuwe touwen en van die zeelte, die darmen die gedroogd zijn en het een na het ander bindt ze mee vast. En tenslotte die weversboom. En iedere keer roept ze de Filistijnen en dan rukt hij zich los. En de Filistijnen die moeten snel vluchten. Want Simson is ongebroken. En dan komt het hier en dat is in de wonderverhouding van Israël en de volkeren. Meestal houdt Israël zich apart. Geeft zegen. Helpt de volkeren. Maar echt aan ze toevertrouwen. Ach, wie is daar aan toe? Israël houdt zich tegen. Zegent maar. Het diepste geheim. Dat bewaart Israël. In het eigen hart. Maar zijn er onder de volkeren. Die de duisternis kennen, het is speciaal. Delila, die toch hunkert daarnaar om dat geheim te beseffen. En dan houdt ze maar vol en Simson wordt er zo bedroefd van. Zijn ziel is bedroefd tot de dood toe. De volkeren. Ze vragen om het heil. En ze vinden niet voldoende om het heil te krijgen. Ze willen het heil vatten. Maar zijn ze er toe aan toe? Mag hij dit geheim zeggen? En uiteindelijk is hij vermoeid van al dat vragen. Zoals het Jodendom moe kan worden. Van die omgeving, van die raadsels. Die de volkeren in het Jodendom zien en die het allemaal willen weten. Het christendom is er heel dichtbij gekomen. Er is in het christendom ontzaglijk veel van het diepste geheim uitgeleverd. En het is een grote vraag of een deel van het christendom niet te vergelijken is met Delila. Zoveel ontvangen. En dan is het lotte gezegd, we hebben Israël niet meer nodig. We zijn in de plaats van Israël gekomen. Het zijn gevaarlijke dingen. Ook de verkondiging van het evangelie is uiterst gevaarlijk. En dan, ja, dan is het geheim uitgeleverd. Ik ben een Godgewijde vanaf mijn moeders schoot. Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen. Ik ben een gewijde in alles. En dan heeft ze het gezegd. En dan is er die grote strijd in haar. Het volk doet ze voor de volkeren. Ze wil zich, die krachten wil ze zelf verkrijgen. Ze wil dat zelf ontvangen. En ze meent dat het buiten Simson om kan. En dan laat ze het haar afknippen. Wat is dat dan? Broeders en zusters, ik heb al gezegd, Simson is de zon. De stralen, de goddelijke straling, de zegenende stralen, die worden afgenomen. En wat zijn nu eigenlijk die verbindingsstralen? Zijn ook verbindingsstralen met de goddelijke wereld. Het is niet alleen de zon. Wat Delila hier laat doen, dat is wat de vijanden van Israël altijd hebben willen doen. De verbinding met de goddelijke wereld. Het nazireerschap. Het gewijd zijn afnemen. Dat is de assimilatie. Dat is de aanpassing. Dat is zeggen, je bent een van ons. Dat is dat de boeken afgenomen worden. De vijanden hebben de boeken van Israël willen vernietigen. Hebben Israël eensdeels vervolgd, maar anderdeels wat veel gevaarlijker was, laten assimileren en het afnemen. En als Israël de goddelijke verbinding van de geboden, van de Torah, van de Messiaanse zegen, als Israël die kwijt is, dan is Israël krachteloos. Dan is Israël maar één van de volkeren. En dan kunnen ze met Israël doen wat ze willen. En dat is ook hier gebeurd. Wat is er in Delila geweest? Is het toch dat ze zich bedrogen heeft gevoeld? En dat er gram in haar hart was, terwijl ze zo'n behoefte had aan het licht? Is het toch bezweken voor haar heidense afkomst, voor de volkeren? Maar het is dieper nacht dan het ooit is geweest. En ze vieren het nachtfeest. Daarom de ogen worden uitgestoken. Dat wil zeggen, Simson wordt aangepast aan de Filistijnse nachtelijke toestanden. Aan Delila nacht. Daar heb je geen ogen meer nodig. Dan zie je het licht niet meer. Dat gebeurt hier. Dus dit is de consequentie van het afsnijden van de haren. En dan zijn de ogen uitgestoken. En dan kunnen ze hun nachtfeest vieren. Hun god Dagon heeft de god van Israël overwonnen. Niet dat het licht gedoofd is, maar het licht uit de wereld is weggedreven. In de wereld is het duisternis geworden. Ook Simson is zijn ogen kwijt. En de zon heeft zijn stralen niet meer. En dan dooft de zon uit. Als de stralen weggenomen worden, de verbinding met de goddelijke wereld, dan dooft de zon uit. En wat gaan ze dan doen? Ze willen zien dat ze het licht overwonnen hebben. En dat het licht verzwolgen is, is een heel ander zien. Is het zien van de duisternis. En dan komen ze samen in die grote tempel, in dat gebouw. En dan moet zeggen ze, Simson moet komen. En wat moet Simson doen? Simson moet voor hen dansen. Potsierlijke dansen doen. En dat is het treurigste wat er is. Dat is wat de volkeren doen. Dat ze de Jood komisch vinden. Dat ze onlachen. Dat ze moppen van Sam en Moos maken. Dat ze hem laten springen. En dan zijn het de Joden zelf, die daar nog ongehoorzamen, die zeggen dat verwachten ze alleen maar van ons. Ze denken dat we zo zijn. En ze vertellen er nog een paar extra moppen bij. De Wiets is iets heel anders. Dat is waar ze zelf mee overeind bleven in hun nood. Maar als een niet-Jood over een Wiets spreekt, dan is het een soort vermaak van hem. En dat ligt in een heel andere sfeer. En je hebt Joden die zeggen, ach, ze zijn toch niet wijzer. We zullen ons dan maar als zotten gedragen voor ze. En we zullen ze op potsierlijk doen. En dan wordt er gelachen. En het wordt niet verstaan. Maar dan in dat ogenblik, er staat in het begin, dat het haar is gaan wassen. De zonnestraling komt terug. God laat zijn volk niet in de steek, niet om dat volk alleen. Als God zijn volk in de steek zou laten, dan zouden we allemaal verloren zijn. Dan zou de Messias niet meer verschijnen. En daarom, het haar gaat wassen. En dan, terwijl Simson danst, hij wil, hij doet wat die duisternis, de kinderen van de duisternis willen. Als hij dan danst, dan vraagt hij, hij moet geleid worden. Zijn ogen niet terug, maar de straling is aangegroeid. En door die jongen die hem leidt, vraagt hij om bij de pilaren gewacht te worden. Want het huis waar die duizenden mensen zijn. En waar de vorsten van de Filistijnen zijn. En waar ze hun God loven. En dan vraagt hij of hij mag leunen op die kolommen. Op die zuilen die daar zijn en hij leunt daar tegen. En dan bidt hij dat wondere gebed. Heren. Gedenk mij, de diepste roep die de moordenaar het kruis ook de partizaan heeft geroepen. Gedenk mij, en voor mijn twee ogen, met een vergelding van de Filistijnen. Vergelding is gerechtigheid. Dan gaat hij tussen die pilaren staan en dan spreekt hij dat wonderlijke woord uit. Mijn ziel is mijn leven hier. Mijn ziel sterven met de Filistijnen. Dat is vreemd. Hij verenigt zich in zijn sterven met de zielen van de Filistijnen. Zoals Jezus zich bij zijn sterven verenigd heeft met de zielen der volkeren. Dat is geen wraak, dat is om de Filistijnen door de dood heen tot het leven te leiden. Sommige mensen spreken over een zelfmoord van Simson. Onzin. Het is een zelfoffer. Hij heeft zijn volk bevrijd. En de Filistijnen zelf heeft hij ontrukt aan de duisternis. Hij sterft met de Filistijnen. Niet om op te onder te gaan. Maar om op te staan. In de kracht der opstanding. Van de Heer Jezus. Hij heeft 20 jaar Israël gericht. Broeders en zusters. Ik heb slechts enkele dingen gestameld. Over deze pijnloos diepe geschiedenis. En mogen de geest u deze dingen verder laten zien. Als u het weer eens naleest. En er zullen ongetwijfeld vragen bij u opkomen. Er zijn oude schema's die dit willen weerspreken. Maar het gaat hier om wezenlijk, geestelijk, de advent te verstaan. Zo groot is de God van Israël. Dat hij zijn volk en zijn Messias onder de volken brengt. Het schijnt alsof er gerechtigheid nog een vernietiging zal volgen. Maar het gaat om het heil, broeders en zusters. Als die Dagon-tempel instort, dan is het af, dan is de duisternis. En het is een wondere sterven van de wedergeboorte. Om op te staan door de kracht der opstanding. Dit geheimnis, broeders en zusters, is ook voor ons. Het is het diepst geestelijke geheimnis wat we kunnen verstaan. Zo gaan we het kerstfeest tegemoet. Het lichtfeest. Het licht dat straalt in de duisternis. De duisternis wil verzwelgen en hunkert toch kunnen we weten wat echt in Delila is omgegaan. Bij dat laatste van het instort van die tempel, we weten het niet. We moeten niet meer zeggen dan we weten. We kunnen alleen maar vermoeden. Broeders en zusters, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet verzwolgen. Amen. Laat ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, vers 11. Psalm 33, vers 11. Des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.